En ik wil u graag om te beginnen meenemen naar 2 Korinthe hoofdstuk 3. 2 Korinthe 3, waar de apostel in het bijzonder, zoals hij dat doet op vele andere plaatsen overigens, spreekt over de positie waarin wij als kinderen Gods, als gelovigen, terecht zijn gekomen. Niet alleen hij, maar wij allen. En in dat verband schrijft hij dan, vanaf vers 4 van 2 Korinthe 3, en zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments, niet der letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die teniet gedaan zou worden, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? En dan lees ik vers 18. En wij allen met ongedekt aangezicht de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. Tot zover. En inderdaad, in deze verse spreekt de apostel over de positie die wij als kinderen Gods innemen, en tegelijkertijd natuurlijk dan ook over de verantwoordelijkheid die wij als kinderen Gods hebben. En dat doet hij natuurlijk niet alleen hier, want als het er nou helemaal over gaat, dat doet hij en dat doen de andere apostelen ook feitelijk in al hun brieven. Het zal duidelijk zijn dat deze brieven zo zonder meer in het algemeen gesproken geschreven zijn aan wedergeboren mensen, aan kinderen Gods, aan wie men het evangelie niet meer hoeft te prediken. Zij worden geacht dat te kennen en te geloven. Maar de vraag is wat ze er verder mee doen. Daar gaat het voor ons natuurlijk ook altijd om. Natuurlijk geven ons die ouderwetse godsdienst, en hoe zeggen die liederen dat allemaal maar? En bij het kruishout gaat daar knielen enzovoort, zonder wat het er binnen schiet. Maar het neemt niet weg dat als het goed is, wij eenmaal geknield zijn bij dat kruis, en ik zeg niet dat het zo zou blijven, en ik zeg ook niet dat het niet opnieuw zou moeten gebeuren, maar ik zeg wel dat we ook één stap verder moeten, en een paar stappen zelfs, om het te zeggen met een understatement. Het is zoals het lied wat we er straks gezongen hebben over dat ruwhouten kruis. Het staat natuurlijk vol beeldspraak, want we zingen over het kruis, maar in werkelijkheid natuurlijk over degene die aan dat kruis leed en stierf. Maar we zingen dat lied inderdaad ook over het vervolg daarop, dan wel het gevolg daarvan. Over de positie die wij als kinderen Gods nu innemen, der wereld, der zonde en der wet gestorven, en als goed is onderweg naar een kroon die wij van hem zouden ontvangen. Dat is het verhaal inderdaad. En daar houden in de praktijk ook al deze brieven zich mee bezig. Het is ook een probleem waar de apostel zelf constant tegenop loopt, en dat is zeker het geval natuurlijk in deze brieven aan die Korintiërs. Het probleem namelijk dat er zoveel gelovigen zijn zoals die Korintiërs, die hij dan ook aanduidt als jonggeboren kinderen in Christus, en die ook nooit verder gekomen zijn dan dat. Hij verwijt het ze ook. Het punt namelijk van dat er zoveel christenen zijn die voor alle praktische doeleinden, van maandag tot en met zondag, maar goed. Maar in ieder geval van maandag tot en met zaterdag gewoon leven naar wereldse beginselen. Een wereld waarvan zij dan zeggen dat ze er niet in thuis horen. Een wereld waarvan zij ook weten dat zij ervan verlost zijn. Maar een wereld waarin zij staan in de praktijk. En een wereld ook volgens de beginselen waarvan men ook in de praktijk leeft. Ik zeg het misschien wat ongelukkig, maar ik heb altijd de neiging me te excuseren bij dit soort onderwerpen, want ik ben daar niet zo best in, hoor, in het uiteenzetten van dit soort dingen. Maar waar het nou eenmaal om gaat, is dat wij als kinderen Gods inderdaad kunnen uit ons hoofd leren als rijtje, omdat het natuurlijk staat in de handboeken, weet u wel, als rijtje van wij zijn verlost, en wij stellen dan altijd de vraag waarvan. Dat doen de velen niet, hoor. Toch? Ze denken dat het hetzelfde betekent als mijn zonden zijn me vergeven. Maar daarna gelooft men gewoon dat als men al te veel zondigt, men alsnog naar de hel gaat. Want zo is dat in de praktijk dikwijls. Maar wij vragen dan netjes meteen waarvan. Waarvan zijn we verlost? En we kennen het rijtje uit het hoofd. Wij zijn verlost van de zonde. Ik moet het snel zeggen, anders als we te lang over nadenken, zeggen we het niet zo snel meer. Wij zijn verlost van de zonde, wat het ook wezen mag. We zijn verlost van de dood. Nou ja, we zijn verlost van de slavernij, de macht van de zonde, de macht van de dood. We zijn verlost van de macht van de wet. En wij zijn ook verlost van de wereld, want we zijn der zonde, der wereld en der wet gestorven. En als we heel goed zijn, dan weten we er ook na verloop van tijd nog een bijbeltekst bij te vinden met behulp van meneer Trommius. Abraham. U begrijpt waar het over gaat, toch? Wij weten dat nog net, maar voor alle praktische doeleinden speelt het geen rol van enige betekenis, omdat we nog steeds leven midden in de wereld, we nog steeds beheerst worden door de zonde en als we een vrome bui hebben, zelfs beheerst worden door de wet. Ik zeg het maar liefst zo laconiek mogelijk. Niet dat ik het niet ernstig bedoel, maar als ik het echt ernstig ga vertellen, dan weet ik helemaal niet meer wat ik zeggen moet. En dan durf ik het ook eigenlijk niet. Dus ik doe het toch maar op deze manier. Waar het om gaat namelijk, is dat al deze dingen die ons leerstellig uiteengezet worden in de schrift, en die we door onderzoek der schriften dan wel bijbelstudie leren kennen, dat dat geen theoretische zaken zijn die iets van doen hebben met dat we in de toekomst alsnog zullen in de hemel komen, dan wel in de toekomst alsnog eeuwig leven zullen ontvangen en hopelijk behouden worden of iets dergelijks. Maar dat ze rechtstreeks van doen hebben met het feit dat wij behouden zijn, dat wij verlost zijn, dat wij wedergeboren zijn, dat wij met Christus gezet zijn in de hemel. En dat ze aan de basis liggen van ons praktische leven als kinderen Gods. En dat betekent dat als wij der zonde, der wereld en der wet gestorven zijn, dat zonde, wereld en wet ook daadwerkelijk geen rol van betekenis zouden spelen in ons leven. Daarna verwacht u natuurlijk dat ik ga zeggen, nou ja, dat is het ideaal. In de praktijk is dat wat moeilijk bereikbaar. Maar vandaag wilde ik u zeggen, dat is inderdaad het ideaal en dat is niet moeilijk bereikbaar. Het hele punt is gewoon dat als we ons overgeven aan dit woord Gods en aan het werk van Christus in ons, dan zal dat ideaal ook bereikt worden, niet aan het eind van ons leven, maar zal het bereikt worden niet als een einddoel, maar als het uitgangspunt, als de basis van ons praktische leven in alle opzichten. Dat is waar het om gaat. Ik weet niet waarom wij dikwijls denken dat het van die begrippen zijn die zo ver weg liggen, of van die hooggegrepen idealen die je nou eenmaal moet hebben, maar die je nooit zult bereiken of iets dergelijks. Het zijn niet zozeer idealen die bereikt zouden worden, het zijn de fundamenten, als ik het een keer in het meervoud mag zeggen, het zijn de fundamenten voor ons praktische leven. En dat is waar de apostel het over heeft, in al die brieven, en in het bijzonder natuurlijk ook in deze Korinthebrieven. Het idee is immers dat deze Korintiërs bekend zijn om hun vleeselijke levenswandel. En bij vleeselijk zou je niet meteen moeten denken dat ze er een liederlijke, losbandige levenswijze op nahouden of iets dergelijks. Of dat ze zich van God of gebod niks aantrekken. Wat voor uitdrukking dat dan ook wezen mogen. Maar dat zij leven gewoon naar de beginselen die algemeen in de wereld als algemeen geldend en als waardevol beschouwd worden. Dat is waar het over gaat. Als wij leven naar de beginselen van de wereld als zodanig, en ik bedoel niet wetteloosheid of losbandigheid, maar gewoon beginselen. Zo van, je moet lief en aardig zijn voor elkaar enzovoort. Maar ja, je moet natuurlijk ook voor jezelf opkomen en je eigen belangen behartigen. Je moet zien je eigen capaciteiten te ontwikkelen en hoe dat allemaal maar heten mag, want ik ken die uitdrukkingen niet eens hoor, eigenlijk. Je moet zien wat te bereiken of met plechtiger termen in sommige kringen, je moet een goed rentmeester zijn. Dan moet ik u zeggen dat het beginselen zijn die in de wereld gelden. In een beschaafde wereld, daar zouden mensen het goede nastreven, in de eerste plaats natuurlijk voor zichzelf en daarmee vervolgens ook voor anderen. Dat is ongeveer het principe wat overal ter wereld en ook in onze westerse cultuur nou eenmaal geldt. Maar het neemt niet weg dat het wereldse beginselen zijn en bovendien waarvan wij verlost zijn. U kent toch de uitdrukking eerste beginselen deze wereld? Wordt genoemd in één adem met ijdele verleiding. en met wet. Het zijn precies de dingen waarvan wij verlost zijn geworden. Waar het om gaat namelijk, is dat wij leren uit de schrift dat wij die geloven, dan wel wij die die ene stap gedaan hebben tot Jezus, dan wel dat wij die gekozen hebben wie wij dienen zouden, wanneer en waar dan ook, sommigen van ons herinneren dat zich ook nog. De gedachte is dan van, nou ja, dan hebben wij dus eeuwig leven ontvangen, dan zijn wij een kind van God. Halleluja, ik ben een kind van God. Zingen we dan, toch? En ik zal de laatste zijn om dat te bestrijden, want zo is dat ook. Dat is ook wat de schrift ons leert. Het wil zeggen dat dat vervuld is wat inderdaad in Johannes hoofdstuk 3 in die bekende verse gezegd wordt. U weet wel, Johannes 3, vers 15 en 16, waarin dus gezegd wordt, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, hetgeen niet betekent zou ontvangen. Of ooit nog een keer zal ontvangen, maar opdat een ieder die gelooft dat eeuwige leven heeft als gevolg daarvan. Als u het hoofdstuk een beetje kent, dan weet u dat het daar inderdaad over gaat. De volgende versen zeggen dan ook prompt dat wie gelooft niet wordt veroordeeld, nu niet. En dat wie niet gelooft wel wordt veroordeeld, nu wel namelijk. Met andere woorden, het feit dat wij eeuwig leven hebben ontvangen is bepalend voor de positie die wij nu voor God innemen. En waar wij geloven in de Zoon, vers 36 van Johannes 3, daar zijn wij verlost van de toorn. Maar wie niet gelooft in die Zoon, die zal het leven niet zien, maar leeft onder de toorn Gods. Nu reeds, en voor de toekomst valt het ergste te vrezen, om maar zo te zeggen. Kortom, wij zijn kinderen Gods, nu. En wij hebben dat leven ontvangen. Maar volgende punt is altijd, wat is dat voor een ding, dat nieuwe leven? Ik ben altijd geneigd op die vraag eerst terug te vragen. Leg mij eens uit wat dat oude leven eigenlijk is. Wat is dat voor een ding dan? Het leven dat wij van nature hebben ontvangen. Tegen de tijd dat u een antwoord hebt op die vraag, heb ik lang genoeg nagedacht om een antwoord te kunnen geven op de andere vraag, namelijk wat is dan het eeuwige leven wat wij hebben ontvangen. En helaas, wij nemen zo'n vraag dikwijls veel te oppervlakkig en denken dat dat leven dat we hier hebben, dat is het fysieke leven in ons lichaam, dat ons doet bewegen en nog een heleboel dingen meer. En vooral ook wat ons veel dingen laat doen die we eigenlijk niet moesten doen, weet u wel. Maar daar zullen we het maar niet over hebben. Maar wij denken dan aan biologisch leven in ons. Als het een beetje mee zit, denken we dan aan onze levenswandel. Aan wat wij kunnen doen en laten zoal. En zolang we kunnen doen, denken wij, zijn wij levend. Ik moet u zeggen dat het niet geheel onjuist is. Maar de essentie van ons leven is gelegen niet in dat wij doen of laten. Is niet onze handel en wandel. De essentie van ons leven is niet dat wat van ons gezien of gefilmd kan worden, zeg ik altijd. Maar de essentie van ons leven is ons denken. Leven is denken. Of zoals ik het liever zeg, leven is beleven. Ons leven bestaat uit ons bewustzijn. Dat wat wij weten, dat wat ons beweegt, onze motieven. In de Bijbel heet dat onze bewegingen. Want zo is het dan bij gelegenheid vertaald. In bijvoorbeeld Colossense 3, waar tot ons als gelovigen gezegd wordt, doet aan de innerlijke bewegingen, motieven, dat wat ons beweegt, van Christus. Kortom, het is ons gemoed, ons gevoelen, ons bevinden, of wat voor woorden wij nog maar meer in onze Bijbelvertaling hebben daarvoor. Dat is wat ons leven is, en ik zeg er ook altijd bij, dat is dus wat ook onze identiteit bepaalt. De simpele Bijbelse gedachte is deze, dat waar wij wedergeboren zijn, dat waar wij nieuw leven hebben ontvangen, of daar waar wij de geest van God hebben ontvangen, betekent het dat wij een ander gemoed hebben, een ander denken, een ander bevinden, een andere gezindheid en andere bewegingen. Kortom, dat leven bestaat uit de inwendige mens en dat andere leven wil zeggen dat het een ander leven is, omdat het ook inderdaad een totaal andere oorsprong heeft. Ons oude leven, daarvan moeten we ook niet meteen denken dat ons oude leven afkomstig is van onze ouders. en dat het kwestie is van onze genen, dat ons leven bepaalt enzovoorts. Voor een deel is dat waar natuurlijk, maar in belangrijke mate, in belangrijkste mate, is dat helemaal niet waar. Wie wij zijn, wordt in de praktijk bepaald door ons denken, ons bewustzijn. De wijze waarop wij tegen de dingen aankijken, wat wij denken als wij iemand in deze zaal zien zitten, zal ik maar zeggen, of zo, hè? Hoe wij tegenover de dingen staan, wat de motieven zijn waarom wij samenkomen, of wij ons om bepaalde omstandigheden verblijden, of juist of wij aanstoot aan nemen, dat is wat ons leven is. En als u denkt, ja, maar daar kan ik niks aan doen, want het zit in mijn karakter, dan moet ik u zeggen, dat zou nog best eens kunnen zijn, maar daar ga ik helemaal niet op in. Wat de Bijbel ons erover leert, is dat dat ligt aan onze inwendige mens, namelijk aan wat in ons hart is. Want wat in ons hart is, dat is bepalend voor hoe wij de dingen beleven. Nogmaals, het schijnt dat ik tamelijk vlot praat, maar ik vind het heel moeilijk om dat soort dingen uit te leggen, omdat ze zo abstract en ongrijpbaar zijn. Je kan niet een schemaatje op het bord tekenen, want het probleem van die schemaatjes op het bord vind ik altijd, dat wij dan geneigd zijn te spreken enerzijds, weet je wel, op de linkerkant van het bord. Want we blijven principieel. Op de linkerkant van het bord hebben wij de oude mens. En daartegenover, op de rechterkant van het bord, hebben wij de nieuwe mens. En dan vermelden we alle ondeugden van de oude mens en alle deugden van de nieuwe mens. We zetten ze tegenover elkaar en we krijgen een hele lange opsomming van dingen die dan tegenovergesteld zijn enzovoorts. En daarna gaan we voorkomen schizofreen naar huis natuurlijk. He? Want dan hebben wij dus twee naturen enzovoorts. En niet dat dat niet zo is. Maar het punt is, er wordt een onderscheid gemaakt en het wekt abusievelijk de indruk alsof het heel normaal is, alsof wij twee naturen hebben en of we dus eventueel uit een ander vaatje kunnen tappen. Uit het ene of het andere bedoel ik maar. En zo zondags het ene vaatje en dan door de week weer het andere vaatje, want zo geldt dat dan dikwijls, denk ik wel eens. Maar mag ik u eens vragen, als de apostel Paulus nou zegt in Galaten 2, hè, ik ben gestorven, ik ben met Christus gestorven, ik ben met Christus gestorven en ik leef. Maar niet meer ik, Christus leeft in mij. En hetgeen ik, nog een keer, hè, hetgeen ik in het vlees leef, hetgeen ik in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des zoons van God die me heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Wie is dan ik? Is Paulus nou inderdaad schizofreen? Heeft hij twee persoonlijkheden of zoiets? Of wat? Ik ben gestorven en ik leef. Hij zegt dan niet, ik ben gestorven en een ander leeft. Of die ander is gestorven en ik leef. Begrijp je me goed? In Romeinen 7 zegt hij, de zonde, natuurlijk is actief in mij, hij zegt, maar dat doe ik niet meer, maar het is de zonde die in mij woont. Hij distancieert zich van zijn zondige natuur. En terecht, want hij weet, dat is makkelijk genoeg, dat als er gezondigd wordt, dan is het ongetwijfeld die oude mens. Dat kan niet missen, want de nieuwe mens kan niet zonder. Dat is nou eenmaal zo. Maar de vraag is, wie is ik? Wat is bepalend voor ons ik, ons ego, met het Latijnse woord voor de gelegenheid? Zijn dat er twee? Sommigen zou het welkom zijn om het zo te houden. Het zijn er twee. Maar dat is niet wat ik in de Bijbel lees. Wat ik in de schrift lees, is dat die ene verdwijnt en plaats maakt voor die andere. Niet dat ze naast elkaar bestaan, of ook niet dat de een het grootste deel inneemt en de ander het kleinste deel of iets dergelijks. Maar de gedachte is gewoon dat de oude mens vervangen wordt door de nieuwe. Nee, niet naar de buitenkant, niet biologisch of fysiek of hoe je dat maar zeggen moet, maar wel naar de mens. Dat wat de mens echt is, het ego. En dat is niet de uitwendige mens uiteraard, maar het is de inwendige mens. En het punt is dat waar ons leven is, ons beleven, ons bewustzijn, of hoe die term allemaal maar luidde, daar geldt dat voor ons als christenen natuurlijk ook. Wie zijn wij? Kinderen Gods? Als het werkelijk zo is, als het een praktische waarheid is, dat wil zeggen, als het iets is wat inderdaad tot in ons dagelijks leven doordringt, dan betekent het toch dat ons denken veranderd is, dat ons bevinden veranderd is. Hoezo bevindelijkheid? Zeker wel. Dat ons bevinden veranderd is. Dat onze kijk op de wereld veranderd is. Dat we een ander bewustzijn hebben. Dat onze motieven veranderd zijn. Dat onze gezindheid veranderd is. Enzovoorts. En begrijp je me goed. Wat de Bijbel ervan leert. Is dat die verandering van leven of van gezindheid of zo. Dat die door de wet. Of door menselijke beginselen. Eerste beginsel der wereld, of hoe het maar heten mag, niet bereikt kan worden, maar dat het wel bereikt wordt, wel degelijk simpelweg door het evangelie. Door het woord Gods namelijk, of nog anders gezegd, door de inwoning van Christus in ons, of door de Heilige Geest, of hoe dat maar geformuleerd moet worden. Het zou ons leven totaal veranderen. En nog steeds heb ik het niet over de buitenkant. Ik vind de buitenkant niet belangrijk genoeg om erover te praten. Want het doet uiteindelijk heel weinig ter zake. Waar het over gaat is namelijk onder alle omstandigheden dat hoe de buitenkant er ook uitziet, het kan altijd verkeerd geïnterpreteerd worden. Dus daar kan je er net zo goed over ophouden even. We hebben het over de binnenkant. We hebben het over het hart dat veranderd zal worden. Per slot, wij weten toch maar al te goed dat wij verlost zijn van die verzameling van regels en wetten in stenen gegraveerd, waar de apostel het hier ook over heeft, in 2 Korinthe 3, die wij weliswaar zouden willen dienen, maar die wij niet kunnen dienen. God echter heeft ons, die onbekwaam waren om dienaren te zijn naar het oude verbond, vers 6 van 2 Korinthe 3, bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet van de wet, maar van de geest. En het veronderstelt inderdaad een verandering van de inwendige mens. Natuurlijk een verandering van denken. Maar het is een verandering die niet zo langzamerhand zich ontwikkelt en die pas voltooid zal zijn in de toekomst of zo. Maar het is een verandering die plaats zal vinden in ons leven en zal bepalend zijn voor ons leven. Waar ik het over heb. Dat zal proberen het nog anders te zeggen. Wij bestuderen de Bijbel. We hebben de mond vol over wat de schrift allemaal leert. En dat we niet zijn onder wetten of regels. En dat we verlost zijn van allerlei traditie. En van de eerste beginselen der wereld enzovoorts. En daarna komt gewoon het dagelijks leven weer. Want als we bij elkaar zijn, dan zijn we een beetje eruit. Hè? Maar daarna komt gewoon het dagelijks leven weer. En dan is het in de praktijk zo. Dat kan elke psycholoog u vertellen. Dat ons leven in de praktijk voor een groot deel, en voor sommigen zelfs voor 100%, bestaat uit het reageren op omstandigheden. Dat wil zeggen, een heleboel dingen die wij doen, komen voort uit de ontmoetingen die we hebben, de omstandigheden waarin wij bevinden, en soms ook uit onze persoonlijke behoeften natuurlijk. Maar het is altijd reageren op omstandigheden. Als je eten klaarmaakt, is het omdat je honger hebt, mag ik aannemen. En als we beslissingen moeten nemen, komt dat omdat iemand ons daarvoor plaatst, of dat we door omstandigheden daarvoor geplaatst worden. En leven in de praktijk is dus in hoge mate reageren op omstandigheden. Het wordt ons voor een groot deel opgedrongen. Voor sommigen is dat 100% zo, helaas. Dat is hun eigen schuld, maar niettemin is dat wel zo. Want je hebt ook mensen die doen nooit wat en beslissen ook helemaal nooit wat. Die laten het helemaal afhangen van wat er op hun weg komt enzovoorts. Die leven niet, die worden geleefd, heet zoiets. Maar naar fundamentele maatstaven, niet alleen bijbelse, is dat helemaal geen leven. Leven wordt geacht voort te komen uit onszelf. De initiatieven in ons leven horen ook voort te komen uit onszelf en niet uit anderen. Anderen kunnen je wel eens op een idee brengen. Natuurlijk, wij moeten onderwezen worden, ook naar de oude mens natuurlijk. Maar dat wat wij doen, of eventueel wat wij besluiten niet te doen, zouden wij zelf beslissen en ook bij voorkeur op ons eigen tijdstip, om zo te zeggen. Dat is voor iedereen verschillend, dat begrijp ik heel goed. Maar niettemin, zo steekt het in beginsel in elkaar. En naarmate wij ons overgeven aan omstandigheden en daarop reageren, naar diezelfde mate laten wij ons leven. Maar wat is het nou wat ons leven bepaalt in de praktijk? Waarom doen wij dingen? Waarom laten wij dingen? Waarom doen wij dingen? Als ik het kort samenvat, komt het in de praktijk dikwijls toch hierop neer dat wij dingen doen omdat we ze moeten doen, verplicht. Of dat werkelijk zo is, is maar de vraag of het verplicht zijn, maar wij denken dat. En dus doen wij het. En vervolgens doen wij dingen omdat wij denken dat anderen het van ons verwachten. En bovendien doen wij dingen om aardig gevonden te worden. En wij doen dingen om vooral een carrière te maken, dan wel een goed rentmeester te zijn. De laatste is dan de meer christelijke variant, naar het schijnt. Aan de hand van schriftplaatsen die uit hun verband gerukt worden enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat onder al die omstandigheden niet wij bepalen hoe ons leven er in de praktijk en dus naar buiten toe uitziet. En de aardigheid van het hele verhaal is dan vervolgens ook nog dat als we zo leven dat we beantwoorden aan eisen die in ons gesteld worden, verplicht of wat minder verplicht, dan betekent het in de praktijk dat we onze beslissingen helemaal niet hoeven te nemen. Wij doen gewoon, want wat van ons verwacht en daarmee uit. En we laten ons leven. En je kunt er verbazend druk mee zijn. Je moet dit, je moet dat, je moet zus en je moet zo. Omdat het moet van je partner, heet dat tegenwoordig. Of van je schoonfamilie, zeg ik altijd, maar bij wijze van spreken natuurlijk. Of van je kerkgenootschap, dat kan natuurlijk ook. Of van je omgeving, of weet je veel wat. Maar mensen verwachten wat van je. Je wil eraan beantwoorden, je wil ze niet teleurstellen, zeg je dan. Als je wat zegt, je wil ze niet teleurstellen. In de praktijk is, je wil niet afgaan natuurlijk, voor jezelf niet, dus je beantwoordt eraan, enzovoort. En zo laat je leven. En als je dat lang genoeg volhoudt, dan kom je vanzelf een keer op het tijdstip dat je even stopt en dat je er overspannen, op zijn minst oververmoeid van raakt en op zoek gaat naar jezelf, weet u wel, u weet hoe ik daar altijd over doe, hè? Over zoeken naar jezelf, want je komt erachter dat dat zelf er niet is. Nee, maar dat is je eigen schuld. Dat had gemaakt moeten worden. Want een ego, iemand, wordt gemaakt doordat iemand zijn eigen beslissingen neemt en de verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen daden. Iemand die zelf leert beslissen iets niet te doen, of iemand die beslist om iets wel te doen. Zelf zijn keuze te maken, niet afhankelijk van andere mensen. Ik moet u zeggen, door omstandigheden verbeeld ik mij dat ik persoonlijk al vroeg geleerd heb om daar niet rekening mee te houden met andere mensen. Want ik heb al heel gauw gemerkt dat ook al hou je nog zo goed rekening met andere mensen, ze begrijpen het toch niet. Ze interpreteren toch verkeerd. Ze interpreteren zoals het eruit komt. En ik heb zelf meerdere malen meegemaakt dat ze aanvankelijk heel tevreden over je waren. En later kreeg je ze alsnog uitgemeten. Dat was toch alsnog niet goed, omdat bleek dat anderen het niet goed gevonden hadden. Enzovoort. U weet het wel, ze begrijpen het toch niet. En als je niet lusten, om wat voor reden ook, of kwijt moeten, zijn ze in staat om wat je ook doet, altijd verkeerd uit te leggen. Waarom zou je er rekening mee houden? Ik meen het heel serieus, niet uit minachting voor andere mensen, integendeel. En dat meen ik serieus, integendeel, niet uit minachting voor andere mensen, maar toch wel een beetje uit achting voor jezelf. Want als je wat wil zijn, iedereen wil toch zo graag wat zijn, dat kan wel, maar dan moet je leren je eigen verantwoordelijkheden te dragen en dat begint met je eigen beslissingen te nemen. En dat is te meer waardevol als er beslissingen zijn die indruisen tegen wat anderen van je verwachten. Ik leer niet dat je opstandig moet zijn of onconventioneel. Waar het om gaat namelijk is dat wij als christenen onze verantwoordelijkheid op ons zouden nemen die ons van Gods wegen gegeven wordt. Wat ik beweer namelijk is heel simpel dit, dat wij onze harten zouden openstellen voor dat leven wat God ons geeft. En daarover niet zouden theoretiseren van ik ben een kind van God en ik heb eeuwig leven, dan kunnen ze me nooit meer afnemen. Waar het over gaat is dat wij dat leven ook daadwerkelijk zouden leven. Dat wil zeggen dat het leven geleefd zou worden en dat ons bewustzijn een bewustzijn zou zijn dat gevormd is. Niet door de omgeving, de schoonfamilie, bij wijze van spreken dan weer met alle excuses die daarbij horen, maar niet gevormd door maatschappelijke omstandigheden of eerste beginselen der wereld of wet of traditie of door wat anderen van ons verwachten, maar ons bewustzijn en daarmee heel ons denken zou bepaald worden door dat woord Gods. En het doel wat wij voor ogen hebben, waarnaar wij zouden streven, het ideaal waarnaar wij ons zouden uitstrekken, dat is niet een ideaal dat bereikt zou worden of zou moeten worden in dit leven, vroeg of laat. Maar het is een ideaal dat ons voorgehouden wordt van Gods wegen. Het ideaal is dat wij van Hem onze kroon zouden ontvangen. Daar gaat het allemaal om. En wat anderen ervan vinden, van ons leven, ja, natuurlijk is dat belangrijk. Ik bedoel, dat is een, mede bepalen voor welke ruimte wij krijgen enzovoort, of welke ruimte wij ons kunnen veroorloven. Maar het is nooit of te nemen doorslaggevend. Doorslaggevend is niet wat anderen van ons vinden, maar doorslaggevend is wat de Heer van ons vindt. Hem zouden we dienen en zijn eigendom zijn wij, en we zouden ons niet onderwerpen aan wat anderen van ons verwachten. Dat laatste namelijk maakt ons zo zonder meer ongelukkig. Al roep je nog zo hard, ik ben zo blij, ik ben een kind van God. Echt niet. Blijdschap, vrede, of moet ik zeggen bevrediging, want dat is wat het is, vinden wij hier. En naarmate wij trouw zijn aan het woord dat God ons geeft, en naarmate wij dienaren God zijn onder dit nieuwe verbond. Dat is waar het hier over gaat. Het is niet voor niks dat het leven dat wij hebben ontvangen in onze Bijbel, en in het bijzonder dan in het Johannesevangelie bovendien, ons wordt voorgesteld als brood. Brood namelijk waarmee een mens zich zou voeden. Maar u weet, even de eerste uitspraak, misschien wel de eerste uitspraak over brood in het Nieuwe Testament, is de uitspraak van de Heer Jezus. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woorden dat uit de mond Gods uitgaat, of bij alles wat uit de mond Gods uitgaat. De gedachte is namelijk dat brood staat voor voedsel in het algemeen, het voedsel van de natuurlijke mens, om zo te zeggen. Maar daartegenover staat het geestelijk voedsel wat wij nodig hebben om werkelijk de mens te vullen. Niet om het lichaam in stand te houden, daar is brood voor. Maar het woord is ervoor opdat de mens, de inwendige mens, in stand gehouden wordt. Begrijp me goed, dat is bij de natuurlijke mens net zo goed zo. Maar goed, tot hen spreek ik vandaag niet. Hè? Het gaat nou ons niet om het idee dat ook de natuurlijke mens onderwezen moet worden in allerlei natuurlijke wetmatigheden. En dat ook de natuurlijke mens allerlei normen en waarden zouden moeten worden bijgebracht om daarmee te kunnen leven, om dan iemand te zijn. En om daaraan de kracht te ontlenen om zich door het leven heen te worstelen. Natuurlijk geldt het voor de natuurlijke mens ook. Maar dat geldt voor de wedergeboren mens net zo goed. Maar waar wij ons mee zouden vullen is inderdaad dat woord Gods. En ik heb het niet over het vullen van het verstand of zo, of het bevredigen van onze nieuwsgierigheid, of het gebruiken van onze veronderstelde intelligentie, of wat het maar wezen mag. Maar ik heb het erover dat ons hart zou gevuld worden. Hart. Het hart waar werkelijk ons leven zetelt. Dat wil zeggen, waar geloof zetelt. Hart dat werkelijk de inwendige mens is. Het hart waaruit voortkomt wat wij doen en laten. Dat hart zou gevuld worden, en niet mag, dat hart zou gevuld worden met het brood dat God ons geeft. Of zoals Jacobus het zegt, het woord zou in ons geplant worden opdat het onze zielen zou zalig maken. Helaas leest men het vers alsof er staat geest. Maar er staat er niet, er staat ziel. Opdat het ons praktische leven van vandaag, onze wandel, want dat is wat het is, zou zalig maken. Dat is de bedoeling. En u begrijpt, het is niet de bedoeling dat dat ideaal aan het eind van de rit, op hoge leeftijd zal ik maar zeggen, bereikt wordt, want dan hoeft het niet meer. Toch? Zou onze wandel zalig maken in de tijd dat we wandelen. En dat we de kracht hebben om te wandelen. In de tijd dat we nog keuze kunnen maken, want ik persoonlijk heb altijd de indruk dat hoe ouder men wordt, hoe minder er te kiezen valt. En hoe meer men gedwongen wordt om de ingeslagen wegen gewoon verder te vervolgen. Ik denk dat dat de reden is waarom mensen op oudere leeftijd ook niet meer tot geloof komen. Lopen al in de weg, ze er niet meer vanaf te krijgen. Ze leren niet meer bij, zal ik maar zeggen. Zitten zo vast aan wat al in hun hart zit, aan normen of wat het maar is, waarden weet ik niet, maar normen in elk geval wel, die ze zich eigen gemaakt hebben, en daar leeft men dan uit, en daar kan men dan om te duur niet meer veranderen. Zo werkt het dikwijls. Het punt is dat wij zo vroeg mogelijk, ook als kinderen God, zo vroeg mogelijk leren om de consequenties te dragen van wie wij geworden zijn. En daaruit te leven. En te zoeken, niet de eer van mensen, zoals de Heer Jezus zei, maar om te zoeken de eer van God. Weet u nog wanneer hij dat zei? Over het zoeken van die eer van mensen? Dat was in Johannes hoofdstuk 5, meen ik. Ja. U weet wel, dat is het hoofdstuk waar staat dat de Heer Jezus de enige rechter is. En dat de Vader al het oordeel aan hem gegeven heeft. Met als gevolg dat men of door hem veroordeeld wordt, of men ontvangt van hem leven. Nu reeds. In aansluiting op Johannes 3 is dat overigens. Nadat hij meerdere keren gezegd heeft dat hij degene is die leven geeft. Dan staat er in vers 39, onderzoek de schriften. En dat is wat wij gewoonlijk doen. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen en gij wilt tot mij niet komen opdat gij het leven moogt hebben. En dan denken wij altijd, nou ja, dat is met ons niet zo, want wij zijn gekomen tot de Heer Jezus Christus, toch? Wij hebben die keuze gemaakt, we hebben die ene stap tot Jezus gedaan en dat is het dan. Toch denk ik dat het daar niet over gaat, maar dat het wel degelijk gaat over alle praktische consequenties daarvan. Het praktische leven van ons ook als kinderen Gods. Gij wilt tot mij niet komen opdat gij het eeuwig leven mocht hebben. En dan zegt hij, ik neem geen eer van mensen, maar ik ken uzelf dat gij de liefde Gods in uzelf niet hebt. En dan vers 44, hoe kunt gij geloven, gij die eer van elkander neemt en de eer die van God alleen is, niet zoekt? Het lijkt me toch duidelijk dat dit soort uitspraken van vers 41 en vers 44 net zo goed dikwijls op ons als gelovigen van toepassing zijn. Zoeken wij eer van mensen? Nou goed, niet van mensen in het algemeen. Nou goed, dan krijgen we vers 44. Zoeken wij eer van elkander? Van onze medebroeders en zusters dus, eventueel. Kijk, daar gaat het om. Als men die eer nazoekt, als men geprezen wil worden, als men erkenning zoekt, als dat de drijfveer is, en het is de drijfveer gewoonlijk voor de natuurlijke mens, voor zover die nog ergens doorgedreven wordt, is het dikwijls net dit. Het zoeken van eer, het zoeken van erkenning. Ik kan u wel vertellen hoe dat komt. Men weet dat men niks is, maar men wil van anderen graag horen dat men toch wat is, en dan kan men die geloven. Tegen beter weten in, dat is het dan. Daarom is het zo belangrijk wat anderen van je vinden. Want voor jezelf weet je dat je niks voorstelt. Dat is eigenlijk het verhaal. Zo gaat het met de natuurlijke mens. Voor ons als kinderen Gods ligt dat anders. Voor ons als kinderen Gods is het vastgegeven dat wij geen eer van mensen zoeken, maar die ook nooit zullen ontvangen. Als kind van God zeker niet. Misschien als mens nog een beetje. Zou best kunnen, maar als kind van God zeker niet. Maar het punt is, wij zouden eer ontvangen van God. En die eer ontvangen wij naarmate wij trouw zijn aan hem. Of beter nog, naarmate wij niet ons hoofd of ons intellect, maar naarmate wij ons hart openstellen voor dit woord Gods. Zodanig dat het niet alleen ons denken totaal verandert en dus ons bewustzijn, ons gevoelen, onze gezindheid, onze bevinding of hoe het maar heten mag. Maar dus ook ons praktische leven. Niet dat het laatste het belangrijkste is, ik zeg het er altijd meteen bij, we hebben het absoluut niet verkeerd. Maar de bedoeling is dat wij eer zullen ontvangen van Gods wegen voor die dingen die wij gedaan hebben voortkomend uit ons hart. Want vergis u niet, het is geen populaire gedachte weliswaar in evangelische kring. En hoe evangelischer, hoe minder populair. Maar de Bijbel leert dat God en ieder zal oordelen na zijn werken. En ook u en mij. Want dat we kind van God zijn geworden, behouden worden en een eeuwig leven ontvangen, de hemel komen, wat er maar wezen mag, is puur enkel en alleen op grond van geloof. Dat is waar. Maar waar het gaat enerzijds om strafmaat of aan de andere kant om loon, gaat het wel degelijk over werken. En niet over de werken aan zich, niet over de werken als zodanig, niet om de werken om wat ze zijn, maar om waar ze vandaan kwamen. Als uitdrukking en dus ook als bewijs van wat in het hart was. Ik geef u de verzekering dat twee gelovigen voor de Heer zullen staan. Ze hebben met leven precies dezelfde dingen gedaan. De een krijgt de kroon en de ander niet. Zwart-wit gesteld even nu voor het gemak. Waarom de een wel en de ander niet? Het was toch hetzelfde werk? Hè? Nou, de een deed het omdat hij dacht dat het moest, want het was voorschrift en het was christelijke traditie. En hij was zo opgevoed bovendien, dat maakt het een stuk makkelijker. Ja. En voor de ander is het simpelweg de uitwerking van het woord Gods. Nou, dat is het verschil, maar dat is waar het werkelijk om gaat. Daarom heeft het beoordelen van de persoon, het aanzien van de persoon, dat wil zeggen, het beoordelen van iemands levenswandel op zich geen enkele zin. Je weet nooit waarom iemand de dingen doet. En dat de dingen verkeerd beoordeeld worden door ons, daar weet ik alles van. Dat het verkeerd beoordeeld wordt. Maakt me ook geen bal meer uit. Want waar het om gaat, is dat die mensen het zullen beoordelen, de Heer zal het beoordelen. En dat is het enige wat echt telt. Erkenning krijgen van de Heer, daar kan een mens toch mee leven. Sterker nog, dat is nou juist in de eerste plaats wat wij als kinderen God zouden leren in ons dagelijks leven. Trouw zijn aan de Heer en genoegen nemen met erkenning die wij van hem ontvangen. Ik hoorde zojuist nog een lied van Ford voorbij komen, maar ik kwam er precies zo in voor. Van, je kunt doen voor anderen wat je wilt, je kunt proberen anderen te helpen, mensen zullen je nooit begrijpen, zullen het altijd verkeerd interpreteren, zullen altijd denken dat je wat van ze moet of zo, of dat je iets doet voor de show om het te laten zien hoe goed je wel bent en al dat soort dingen meer. Of dat je er andere belangen bij hebt, of je wat voor terug wil krijgen, of wat dan ook maar. Allemaal dat soort dingen, kan ze ook wel bedenken. Zie? Maar dat is allemaal wat niet aan de orde is. Wat aan de orde is, is dat ons hart, ons denken veranderd wordt. Want dat is ons leven. En voor zover wij bekwaam gemaakt zijn of worden om dienaren Gods te zijn, is dat inderdaad onder het Nieuwe Testament. En is het door de inwoning van de geest dan wel doordat het woord van Christus rijkelijk in onze harten woont. Dat verandert wie wij zijn. Niet alleen verandert onze werken, het verandert onze identiteit, het verandert ons ego. Niet, er komt een nieuw leven naast het oude en wij kiezen soms uit het een of uit het ander. Zo werkt het niet. Hoe het werkelijk gaat, is dat inderdaad ons bewustzijn, ons denken zodanig veranderd wordt, dat wij een andere levenswandel inderdaad ontwikkelen. Als bewijs daarvan. Ook als bewijs naar God toe. En daarna moet ik erbij zeggen, want dat zou ook tot ons door moeten dringen, dat als wij handelen in strijd met wat wij eigenlijk geloven, als wij bewust daartegen ingaan, zal het ons bewustzijn veranderen. Begrijp je wat ik nu zeg? Ik zal het proberen anders te zeggen, nog moeilijker. Jacobus zegt dat de mens geleid wordt door zijn tong. Nou, makkelijk te begrijpen is dat wij geleid worden door de tong van een ander. Iemand die ons zegt wat wij doen. Maar Jacobus zegt dat de mens, u of ik, dat wij geleid worden door onze eigen tong. Het punt is namelijk dat onze eigen woorden in de eerste plaats een uitwerking hebben op onszelf. Onze woorden versterken namelijk onze gedachten, dat is altijd zo. Heb je ooit ook wel eens, net als ik, achter zo'n lessenaar moeten staan? Nou, mijn vader zei daarvan, kijk op, een onderwerp beheers je pas nadat je er minstens één keer over gesproken hebt. En zolang je dat nog niet gedaan hebt, zolang je er nog niet over gesproken hebt, staat het niet vast. En heb je het ook nog niet je eigen gemaakt. Je moet erover gesproken hebben. En dat geldt niet alleen voor de spreker, dat geldt voor elk mens. Je moet een keer dingen onder woorden gebracht hebben om ze je eigen te maken. En het gek is, al was het nog zo'n rommeltje bij je, nadat je het een keer hebt moeten uitleggen omdat erna gevraagd werd, aanvaard je je eigen uitleg. Let maar eens op. Want je moet het organiseren, ordenen, om het onder woorden te kunnen brengen, en daarna is het je eigendom, zo zit het. Maar dat werkt natuurlijk op de negatieve manier. Als je liegt, bewust, let maar op, je gaat je eigen leugens geloven. Ja, dat was voor mijn bekering, broeder. Ja, goed, laat maar zitten. Maar zo werkt het in de praktijk wel. Mensen creëren hun eigen waarheid met hun eigen mond. En houden zich daar dikwijls aan. Nou ja, goed, ze kunnen dat daarna ook weer veranderen. Maar het punt is dat ons eigen spreken, en nou zeg ik ons eigen denken en ons eigen redeneren, want zonder denken kun je niet spreken, immers, dat dat bepalend is voor ons bewustzijn en voor dat wat in ons hart is. En als je altijd een loopje neemt naar buiten toe, met de waarheid, met vaststaande dingen, en dus met de Heer en met het woord Gods bedoel ik ook, dan betekent het voor jezelf ook niet zoveel meer, want wat maakt het voor je uit? Je neemt het toch niet serieus in de praktijk. En dat is waar het over gaat. Met andere woorden, je kan nog zozeer bezig zijn met je Bijbel te bestuderen, dan wel de schriften te onderzoeken, om te komen tot kennis van Christus, maar als je daarnaast daar niet uit leeft, en het daarnaast dus gewoon aan de kant schuift voor alle praktische doeleinden, dan zul je nooit komen tot kennis van die waarheid, omdat je hem zelf steeds verbasterd en geweld aandoet. Zo werkt het gewoon. En andersom, je wilt komen tot kennis van de waarheid, het eerste advies wat ik zou geven is, als je er wat van weet, blijf er trouw aan. Handel ernaar bedoel ik dan, hè? Wat je voor waar houdt, oké, leef daar in de praktijk uit. Dat is de bedoeling. En dan zal ik u nog eens wat zeggen. Wij lopen soms in het leven tegen omstandigheden op die moeilijk zijn. Omstandigheden waarin wij een keuze moeten maken. Ja, voorbeelden. Ik weet dat u voorbeelden wil, maar ik kan ze u niet geven. Want die voorbeelden heb ik van u. Dus ik kan ze niet geven. Maar wij komen soms in moeilijke omstandigheden en dan moeten we keuze maken. En dan zult u zeggen, nou ja, dat is te doen. Dan moet je lang de tijd overnemen. Dan moet je goed over nadenken. Gebedszaak voor maken, want zo heet zo'n ding, een gebedszaak. Nee, niet om te spotten, maar gewoon om even afstand te nemen. Hè? Even naar jezelf kijken hoe dat werkt. Hè? Want ik bedoel het echt heel serieus. En dan na wikken en wegen, dan nemen wij een beslissing. Verkeerde. Maar niet, we nemen een beslissing dat het verkeerd is, blijkt achteraf, broeder. Maar daarna rechtvaardigen wij ons en zeggen, nou ja, maar ik had er een gebedszaak. Het is in gebed, is dat besluit genomen en dan moet het goed zijn. En dan blijkt het toch niet te zijn, dat willen we niet toegeven. Pas vele jaren later natuurlijk wel. Toch, hè? En dat gaat allemaal heel traag, hè? Moeizaam. Dat had zo niet gemoeten. Begrijp me goed, soms kan het niet anders. Soms lopen we tegen omstandigheden op die we ons ook helemaal nooit zouden hebben kunnen voorstellen. En dan neemt de tijd om eraan te wennen en te overdenken enzovoort. Dat is nou eenmaal zo. En zo is het in het gewone leven ook. Ik bedoel, het gewone leven, het leven van ongelovigen, zal ik maar zeggen. Dat is ook zo. Maar ik moet u zeggen dat de normale, dit is extreem. Maar de normale wijze van leven is een heel simpele, die lijkt, als je het mij vraagt, op fietsen. Dat moet je een keer geleerd hebben, dat leer je langzaam en niet zonder schrammen gewoonlijk, toch? Je moet het af en toe verkeerd doen en vallen naar alle kanten. Net als surfen, zuster, ja. Ik heb iemand gekend, die was ook wezen surfen en ik vroeg, en kan je het doen? Hij zei, dat niet, maar ik kan wel duiken. Naar links, naar rechts, naar voren, naar achteren, enzovoorts. Alle manieren. Maar fietsen dus, hè. Men zegt, als je het één keer kunt, dan verleer je het nooit meer. Dat zal wel zo wezen, maar het geheim van fietsen zit me gewoon in dat je er helemaal niet bij na moet denken. Op het moment dat je erover gaat nadenken, gaat het geheid fout. Als je erover na wil denken, kan dat, dan moet je thuis doen, maar niet terwijl je op de fiets zit. Want het functioneert door reflexen. Ik zal niet moeite doen om het u uit te leggen. Maar heb je er wel eens over nagedacht dat als je rechts af wil, dat je dan eerst met die stuur naar links moet draaien? Dat is echt zo. Als je naar links draait, val je naar rechts en die kant wil je toch op. Niemand denkt er ooit over na, maar het is echt waar. Maar wij doen het reflexmatig. Voor mij wordt het instinctief. Nou, het is niet instinctief, het zijn aangeleerde reflexen. En het is met veel dingen zo in het leven. Als we iets zien vallen, dan grijpen we meteen. Enzovoort. Of als we onze hand, als we echt pijn, dan trekken we meteen terug. Je kan toch moeilijk gaan zeggen, hé, het doet daar zeer. Even kijken wat het is. Oh, dat is de kachel. Nou ja, zo werkt het wel, als je nog niks geleerd hebt. Maar die reflex ontwikkel je gauw genoeg. En dat is maar goed ook. Ik heb ervan geleerd dat die reflex zelfs sneller gaat dan het denken zelf. Gaat er gewoon aan voorbij. Gaat rechtstreeks, zeggen ze. Maar het is aangeleerd. Dit soort dingen zijn aangeleerd. Fietsen moet je leren. En er verder nooit meer over nadenken. En zo is het een belangrijk deel van ons leven, het grootste deel van ons leven, hoop ik tenminste voor u, wordt zo geleefd. Reflexmatig, vanzelfsprekend. Daar hoef je niet over na te denken. Het hoort zo, het is nu eenmaal zo, het gaat zo, zo doe ik het altijd. En daar hoef ik niet over na te denken. En zo zou ons leven moeten zijn. Wat uit voortkomt namelijk, ons leven, is in de eerste plaats gewoon uit wat wij aangeleerd hebben. Uit dat wat in ons hart is. En als we ons gedrag gewend hebben om te beantwoorden aan wat anderen van ons vragen, zullen we reflexmatig altijd beantwoorden aan wat anderen van ons vragen. En dus moeten we dit en moeten we dat. Dat moeten we helemaal niet, maar dat zijn we zo gewoon te voldoen aan een verwachtingspatroon van anderen. Die dus ons leven inhoud geven in de praktijk. Zo werkt het. En we denken dat we er niet af kunnen. Nee, men zal ook ingrijpend maatregelen moeten nemen om eraf te komen. Omdat men het aangeleerd heeft. Ze reflexen. En zo leren wij mensen, wij leren ons te beschermen tegen invloeden die wij gevaarlijk achten. Of we leren ons te beschermen tegen mensen die een vreemde uitwerking op ons hebben. Of wie levenswijze we niet zien zitten. Of wie kop ons niet aanstaat. Of wat dan ook maar. Enzovoort. Dat leren we allemaal. Van jongs af aan leren wij dat soort dingen. Maar wij als kinderen gods zouden ons leven zodanig inrichten dat we net zo goed reflexmatig leven. Dat wil zeggen dat we door gewenning, door gewoonheid, de zinnen zouden oefenen. Niet alleen leerstellig, dat was Hebreeën 5, de laatste verse, maar ook inderdaad in het praktische leven. En net zo goed reflexmatig handelen. Dat wil zeggen, reageren zonder daarover na te denken en gewoon doen. Als een vanzelfsprekende zaak. Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? U kent het verschijnsel, de ene broeder komt bij de andere en zegt, ik moet je wel beleiden, ik heb het verkeerd gedaan tegen je, wil je me vergeven? Dan zegt die ander, wat was dat dan? Dan wil jij het weer uitleggen. Ja, nou, daar moet ik toch eerst eens over nadenken. Dat soort dingen, daar moet ik eens over nadenken. Hoezo over nadenken? Stel je voor, ik ga naar de Heer en zeg, God, wees mij zondag genadig. En God zegt, nou, daar moet ik eerst eens over nadenken. Daar hoeft hij niet over na te denken. Hij is getrouw en rechtvaardig, toch? Om de zonde te vergeven en ons te reinigen van elke ongerechtigheid. En waar wij zelf dikwijls reflexmatig de Heer danken voor de vergeving van zonde en daaruit leven, er helemaal geen probleem mee hebben. Geen bewustzijn, zo heet dat, geen weet van zonde meer hebben. Dus Hebreeën, wat het maar is, 10 geloof ik of zoiets. Daar hebben we van te doen met anderen en anderen vergeven. Ja, ho maar, dat gaat zomaar niet. Zie? Maar ook dat zouden wij ons aanleren. Natuurlijk vergeven wij anderen. En alleen al daarover te moeten denken is al heel gevaarlijk. Ik zal u eerlijk vertellen, ik heb het woord vergeven eigenlijk al uit mijn persoonlijke vocabulaire geschrapt. Gewoon, dat komt niet voor. Het woord niet, bedoel ik. Dat doe je toch gewoon? Ik bedoel, wij hebben toch niet het recht om tegen een ander iets te hebben? Een klacht te hebben, zo iemand tegen iemand een klacht heeft. U weet wel, hè? Wij zouden elkander vergeven. Colossense 3. Zo iemand tegen iemand een klacht heeft. Zo, ja, als het er is, ja, ja. Nou ja, dan moet er vergeven worden. Maar hoezo zou je een klacht tegen iemand hebben? Als je leeft uit vergeving van zonde. En als het gaat om dingen te doen, heel specifiek in de dienst van de Heer, want die kunnen we allemaal wel aanwijzen, dan moet je niet over hoeven denken of je dat nou al of niet wel doen zult. En voor de gelegenheid eventueel. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Daar moet je niet over nadenken. Dus ook niet om trots op te zijn of zo, dat je het doet. Of denk ik, daar kan ik eer mee inleggen of zo. Daarvoor leven wij. Daartoe hebben wij het leven ontvangen. Dat is dus een vanzelfsprekende zaak. En wij hebben niet het recht om in dergelijke belangrijke mate ons eigen leven in te richten of ons eigen leven te bepalen, ons af te schermen voor zus en af te schermen voor zo, en vriendschap te sluiten met de ene broeder en niet met de andere, of wat het maar wezen mag. De ene lief te hebben en de ander te haten, gewoon omdat de ene ons aanstaat en de ander niet. Dat is een volstrekt, maar ook volstrekt onbijbels beginsel. Waar het over gaat, is dat God ons heeft aangenomen, en zulke amabele mensen waren wij nou ook weer niet, toch? En we konden bij hem terecht zoals wij zijn, met al onze tekortkomingen, lek en gebrek, en zoiets, toch? En zo zouden wij elkaar ook zien. Ik zie u ook met alle lek en gebrek. Maar ik heb niet de minste behoefte om u dat onder de neus te wrijven. Of om het te bewijzen, want dat maakt me geen bal uit. Maar het gaat er altijd vanuit dat andere mensen nog slechter zijn dan ik. Nee, dat meen ik niet serieus, maar... Maar hoe moet ik zoiets nou netjes zeggen? Wij zijn allemaal mensen met onze eigenaardigheden... en dus met onze tekortkomingen, daar gaat het dan nou hen. Wij zoeken onze eigen familie niet uit... en wij zoeken onze geestelijke familie ook niet uit. En ik troost me dan bij gelegenheid... als ik een zwaarmoedig ben, troost ik met de gedachte... nou, als die broeder of die zuster erbij hoort, dan ik ook wel. Dus dat vind ik een leuke garantie dat ik niet helemaal achteraan loop dan. Ik bedoel maar, er is toch geen punt. En waar we elkaar in vinden, de gemeenschap die we met elkaar hebben... is op basis van dat woord, niet op basis van wat wij gemeenschappelijk doen... of omdat wij dezelfde beslissingen nemen in ons leven... maar wel omdat we liefde hebben voor diezelfde Heer... en voor datzelfde woord dat in ons zou wonen en hoe het dan uitwerkt... Ja, dat is een ander verhaal. En om dan nog even terug te komen op die reflexen. Ik denk inderdaad dat het goed is dat we in ons leven reflexen ontwikkelen. Zodat we niet bij elk ding wat er gebeuren moet weer opnieuw moeten nadenken. Zullen we het doen of zullen we het niet doen? Zo ja, en waarom niet? En hoe zullen we het doen? En dat soort dingen meer. Ik zeg altijd, je moet je beslissingen zoveel mogelijk één keer nemen en je daaraan houden. Naar eer en geweten... Dan ben je ook wat minder vatbaar voor den boze. En u weet, hoe meer wij trouw willen zijn aan de Heer... hoe meer de boze ons wat dwars zal leggen... en zal proberen ons onderuit te halen. Dat is echt waar. En hoe vaster patroon wij hebben... hoe vaster beginselen, gedachten wij hebben... hoe minder vatbaar wij daarvoor zijn. Zo is dat nou een keer. Wij zouden dus reflexen ontwikkelen. Maar u hebt het misschien niet zien staan... maar dat staat hier in 2 Korinthe 3 ook... Het is een wat ingewikkeld verhaal aan het eind van het hoofdstuk. Maar de gedachte is dat wij niet leven onder de bedekking die van de wet. Onder de bedekking ook van de eerste beginselen der wereld. De bedekking van menselijke traditie. Die bedekking is dat, hè. Samenvattend heet dat toch allemaal wet. Wetmatigheden, beginselen, tradities, filosofie is allemaal wet. Daar leven wij niet onder, niet onder die bedekking. En de bedoeling is dan dat wij met ongedekte aangezicht, vers 18, en wij allen, het is niet alleen Paulus of Timotheus, wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, las ik er straks. Met opzet, want wat hier staat krijg ik niet meer uit mijn keel, langzamerhand. Het gaat er niet om dat wij... de heerlijkheid des Heren via een spiegel zouden bezien. Dat staat er ook gewoon niet. Ik weet dat het wat moeilijk is, maar niettemin. Het is niet wat er staat. Het is gewoon het werkwoord voor spiegel. Dat wil zeggen, spiegelen. Spiegelen is niet in een spiegel kijken, maar het is weerspiegelen. Maar het moet echt zijn, wij allen met ongedekte aangezicht... de heerlijkheid des Heren weerspiegelende... Want wij worden geacht die heerlijkheid, dat is licht immers, dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. Wij worden geacht dat licht te ontvangen, dat wil zeggen in onszelf, de bedekking is immers weg, in onszelf toe te laten en daarna te weerspiegelen. Noem eens een ander woord voor weerspiegelen. Reflecteren. En daar komt het woord reflectie, verkort tot reflex. Ook vandaan. Een weerspiegeling. Dat wil zeggen, de actie veroorzaakt meteen de vaste reactie. Die kan geleerd worden, maar niettemin de reactie dan is niet elke keer het resultaat van een besluit, een beslissing die men neemt, maar een vanzelfsprekend gevolg van een actie die er was. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat kan men gedachteloos doen. Dat is een reflectie. Gaat vanzelf. En men heeft het aangeleerd en dat gaat het beste en het snelste. En bovendien gaat het zelfs zonder dat men er direct moeizaam in betrokken is. Gaat het vanzelfsprekend. En dat heeft rechtstreeks van doen met wat er in het voorgaande vers stond, het laatste woord. Er staat de Heer nu is de geest en waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Kijk, op het moment dat mijn hand zeer is, dan ik moet gaan kijken, wat is er aan de hand? Oh, wat is iets aan, een kachel aan de hand. Nou, en nou, laat ik hem maar eens terugtrekken. Dan is er geen vrijheid. Dat is verplichting, zal ik maar zeggen. Ik moet er iets aan doen. Er zit niks anders op. Nou goed, dat is niet vrijheid, maar dat is gedwongen worden door de omstandigheden om te handelen. Maar een reflectie, dat is geen dwang, dat gaat vanzelf. En dat doe je ook in alle vrijheid. En dat is waar het hier over gaat. Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Waar we die geest hebben ontvangen, niet 2 Korinthe 3, maar 1 Korinthe 2. Waar we de geest hebben ontvangen, opdat we zouden weten die dingen die ons van God geschonken zijn. Kortom, waar dat woord van God, dat leven Gods, in ons is. Waar we ons gevoed hebben dus met dat brood, weet u wel. Ik bedoel, met dat woord dat God ons geeft. Daar is de normale gang van zaken dat het ons leven, ons denken verandert. En dat van daaruit wij reflecties ontwikkelen. Dat wil zeggen reflexen ontwikkelen. Dat het leven wat wij ontvangen vanzelfsprekend in ons weerkaatst en ook tot uitdrukking komt. Niet als een verdienste onzerzijds, maar gaan we helemaal zo. Wij kunnen niet anders. Meer. Wij konden wel anders, zeker toen we ongelovig waren. Maar naarmate wij werkelijk ons hart gevuld hebben, ons hart gevuld hebben met dit woord Gods, naarmate wij werkelijk dat brood, dat levende brood heet zoiets, gegeten hebben en het dus in ons is opgenomen, naar diezelfde mate zullen wij deze reflexen ontwikkelen, dan wel deze reflecties, of anders gezegd, naar die mate zal dat woord ook weer naar buiten toe tot uitdrukking komen in ons leven. Dan kunnen anderen het zien. En dan zeg ik, dat is ook de bedoeling, want er staat ook in de Bijbel, er staat ook bij dat ze het toch niet begrijpen of verkeerd interpreteren. Dat komt later nog wel eens een keer. Waarin we er wat meer van zal begrijpen. Dat zal gebeuren. Maar waar het om gaat, is dat het ons verandert. Want er staat er meteen bij, het is altijd wat lastig vers, wat er eigenlijk staat in de rest van het vers, is dat als wij die heerlijkheid des Heren weerspiegelen, dat wil zeggen ontvangen en eruit leven. Maar als we die reflex ontwikkelen, dan worden wij zelf naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. De gedachte is eigenlijk dat de spiegel verandert naarmate dat licht die heerlijkheid ontvangt en doorgeeft. Dan geloof ik niet dat de spiegel er echt van verandert. Maar waar wij die spiegel zijn en waar het dus beeldspraak is, kan het wel degelijk zo gezegd worden. Wij veranderen daardoor. En ik ben er ook stellig van overtuigd dat de uitwerking van het woord Gods in ons zeer beperkt wordt wanneer het niet weerspiegeld wordt. Wanneer we dat woord niet toelaten in ons praktisch leven. Wanneer wij het gewoon verrekken, om eens een lelijk woord te gebruiken voor iets lelijks, om daaruit te leven, om de consequenties ervan te dragen. U begrijpt toch hopelijk wat ik probeer duidelijk te maken. Waar we alleen dat woord tot ons nemen als intellectuele kennis, zo dat weten we dan, interessant. En voor de rest van ons leven maakt het verder niks uit, want het regelen we zelf al naar wereldse beginselen. Moet ik u zeggen, verandert dat woord ons niks. Integendeel, het maakt ons opgeblazen en nog leger dus dan we al waren. Doet ons alleen groter schijnen. Kennis maakt opgeblazen immers, zegt de apostel in de brief aan dezelfde Corinthiërs. Waar het om gaat namelijk, is dat het woord zijn uitwerking zou hebben zodanig dat het bepalend wordt voor ons leven. En dat is wat voedsel in de praktijk in ons leven, ook in ons natuurlijke leven, doet. En dat is waarom het woord van God vergeleken wordt met voedsel. Het is brood des levens, het ware brood. Nou ja, dat is Johannes 6 dan wat uitgebreider. Het is het brood wat wij nodig hebben. Er zitten alle voedingsstoffen die wij nodig hebben in. Dat is het idee, dat is het ideale brood. Maar zo is het woord van God. En waar we ons dat eigen maken en daarmee de Heer leren kennen en zijn gezindheid leren kennen en hem aanvaarden als onze Heer, ons voorbeeld, als onze meester, daar zullen we vanzelfsprekend navolgers van Christus zijn. En misschien moeten we bij gelegenheid daar eens even over nadenken. En misschien betrappen we onszelf op inconsequenties, dat kan allemaal. Maar ik ben en blijf van mening dat ook volgens het woord van God wij gewoon onze beslissingen zouden nemen naar eer en geweten naar de Heer toe. En dat altijd zouden doen. Om zo inderdaad tot gewenning te komen. Begrijp je me goed? Er zijn talloze dingen in het leven die wij niet zouden kunnen, waren het niet dat wij ons allerlei reflexen hebben aangeleerd. Er zijn heel wat handelingen. De pianospelers zo kunnen rustig vergeten. Dat is allemaal reflexen. Zolang je erover moet nadenken, gaat het niet goed. En zo zit het in het leven ook. Je moet erop voorbereid zijn. Je moet het als het ware blindelings kunnen doen. Dus ik moet uitdenken waar al die klepjes op een saxofoon zitten. Dan kan je dus echt geen saxofoon spelen. Zo zit dat gewoon. Het zijn reflexen. En zoals met het gewone leven ook, zijn reflexen, we moeten ze hebben. En zoals met geestelijk leven, het moet reflexmatig gebeuren. Wij zouden dat woord reflecteren. En daarom is het nodig dat we ons voeden met dit woord van God. Dat ons leven geeft, omdat het het leven is. Namelijk omdat dit woord ons denken, ons bewustzijn bepaalt. En met opzet zeg ik bewustzijn. Het gaat niet om onwetendheid, het gaat niet om dingen waar we over na moeten denken. Het gaat om dingen die wij ons constant bewust zijn. Elke stap die wij in het leven doen, ik bedoel zelfs letterlijk, zouden we ons bewust moeten zijn van wie wij geworden zijn. Kinderen Gods, en dus met alles wat daarbij hoort. Opdat wij zouden wandelen waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn. En waar dit de Heer is die ons aanneemt, zijn wij degene die geacht worden vanzelfsprekend en reflexmatig elkander te aanvaarden zoals we zijn. Dat het is met allerlei tekortkomingen, vertel mij, want zeg, natuurlijk is dat zo. Anders had het ook niet gezegd hoeven worden dat we elkander zouden aannemen zoals Christus ons aangenomen heeft. Maar dat is nou juist de aardigheid van heel onze positie als kinderen Gods. De wereld wordt beheerst door allerlei normen en allerlei filosofieën. En wij zijn maar simpele mensen. Wij onderwerpen ons aan het woord Gods. En we worden daardoor navolgers Gods en navolgers van Christus. En dat is precies wat de bedoeling is. En hij is degene die ons denken bepaalt, ons bewustzijn bepaalt. En daarna is hij degene van wie we kunnen zeggen, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nou in het vlees leef, leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zich voor mij heeft overgegeven. Dag in, dag uit. Voor het geval er dingen op onze weg komen die wij moeilijk vinden, waarvan we denken, die kan ik niet aan, die kan ik niet dragen. Dat is geen enkel probleem en ook geen enkel excuus. De Heer heeft beloofd ons de kracht daarvoor te zullen geven. En het is diezelfde Heer die ons van alles leren wil, onder andere dingen dragen die we van nature helemaal niet kunnen dragen. Opdat we ons bewust zouden zijn van zijn kracht. Opdat we zouden leren dat onder omstandigheden wij gewoon een beroep op hem kunnen doen. En zouden leren, ook uit de praktijk bedoel ik, en niet alleen uit het woord, dat hij degene is die daadwerkelijk die kracht geeft. Want hij is dat brood des levens. Hij is waarlijk spijs en waarlijk drank. Hij geeft ons leven, maar, zei Petrus notabene, hij zei, God is degene die ons geeft alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Zeker waar wij gewend zijn onze Bijbels te openen en de schrift te onderzoeken en dan misschien zelfs prat opgaan, daar hebben wij geen enkel excuus om dat woord niet toe te laten in heel ons hart, in heel ons leven en om deze reflexen te ontwikkelen en om dus deze heerlijkheid van Christus te weerspiegelen. Want daardoor worden wij veranderd. Daar waar wij een praktisch geloof hebben dat van invloed is op ons leven van alle dag. Om de simpele reden dat het onze harten vult en dus ons gemoed, onze gezindheid, onze motieven bepaalt. En dat is wat ik in ieder van u toewens. Amen.